zullen we samen stil worden voor Gods aangezicht en persoonlijk zijn zegen vragen. Iedere gave die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de goedheid, de genade van God, die hemel en aarde gemaakt heeft, het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Terwijl wij het tweede en het vijfde couplet, 2 en 5, nog met elkaar zingen, mogen de kinderen van de zondagsschool naar voren komen en kunnen ze hier op het podium komen zitten. Laten we het met elkaar staande zingen, 2 en 5, terwijl de kinderen binnenkomen. Zitten. We gaan luisteren naar 2 liederen. De zondagsschool gaat voor ons zingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En daarna gaan 2 kinderen van de zondagsschool een adventstekst voorlezen. En de 2 adventskaarsen aansteken. En daarna zingen de kinderen van de zondagsschool nog een lied. En dat is het lied Door de Kracht van de Heilige Geest. Geweldig. Fijn dat jullie er zijn, jongens en meisjes. En we gaan graag naar het eerste lied van jullie luisteren.
Micha 5, vers 1. En gij, Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die... die een heerser zal zijn van over Israël.
Lucas 1, vers 32 en 33. Hij zal groot zijn en de zoon van Allerhoogste genoemd worden. De Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde kennen.
De kaarsen branden. En jullie gaan nog een mooi lied zingen over de kracht van God, hè? Jullie hebben natuurlijk, tenminste, zijn jullie allemaal trots op jullie vader? Zijn jullie een beetje trots op jullie vader? Wie heeft van jullie de sterkste vader? Jij hebt de sterkste vader. Ja? Zeg, moet je eens horen, jij. Wat kan jouw vader allemaal?
Poetsen.
Poetsen. Nou, dat is goed hoor. Moet je sterk voor zijn, hè? Hè? Oh, aha. Nee, niet zomaar poetsen. Auto poetsen. Nou, dan zal jouw vader, denk ik, heb je die wel eens gezien? Hele sterke grote spierballen hebben. Moet je heel hard... Gaat de auto zomaar omhoog? Doet jouw vader dat? Hoe gaat zo'n auto dan omhoog? Zo'n buisje, plat, trek je aan een knopje of een hendeltje en dan gaat de auto zo omhoog, hè? Maar wie doet dat nou? Die auto die gaat dan omhoog, maar zonder jouw vader gaat die auto niet omhoog. Papa drukt op een knopje en dan gaat de auto omhoog, hè? En dan lijkt het net of jouw vader heel sterk is, hè? Die kan zomaar zo'n auto omhoog laten gaan. Nou, weet je, dat is best wel heel mooi wat jij zo zegt. Jouw vader is best wel sterk, maar niet zo sterk dat hij een auto omhoog kan tillen. Nou, weet je, dat is nou eigenlijk het mooie van alles. We zijn heel sterk, niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat er iemand anders is die... veel sterker is dan wij. Dat is de Heere God, hè? En daar mogen we in geloven. En ja, dan is het niet zomaar een knopje indrukken, maar dan is het geloven in de Heere God, hè? Geloven is als het ware het knopje wat je om mag zetten, in mag drukken en zeggen, Heere God, ik geloof dat u veel sterker bent en veel meer kunt dan dat wij kunnen. Nou, en daar gaan jullie nu ook nog een lied over zingen, hè? Nou, oké, jullie tweede lied. Meisjes, jullie mogen naar de zondagschoolklasse. Fijn dat we naar jullie mooie liederen mochten zingen en een hele fijne morgen toegewenst. En ook de leiding. Fijn dat jullie de Heer willen dienen om juist ook de jonge kinderen te vertellen van de Heer Jezus. Lukt dat daar? Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen voor deze samenkomst. Vader in de hemel, wat is het goed om vanmorgen hier weer bij elkaar te mogen zijn. Heer, wat geweldig om de jongens en meisjes zo op het podium te mogen zien en zien zingen over de kracht van de Heilige Geest. En we danken u, Heer, dat we door het geloof kracht deel krijgen aan deze kracht. De kracht van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. De kracht van de Heilige Geest die geopenbaard werd toen de Heer Jezus geboren werd. Toen de Heer Jezus diende hier op aarde. Toen de Heer Jezus stierf, toen hij opstond uit de dood en ten hemel voer. De kracht van de Geest die openbaar werd in Jeruzalem toen het Pinksteren werd. De kracht van uw Geest die we ook vanmorgen in ons midden mogen ervaren. Heer, dank u wel dat we mochten zingen. Heer, u bent zo goed voor ons. We zongen dat al in de voorzang. We hebben het met elkaar als openingslied mogen zingen. Heer, en we willen het ook vanmorgen belijden. U bent goed voor ons. Heer, u bent alleen maar goed voor ons. En Heer, u zult uw goedheid tonen op allerlei manieren. Maar boven alles, Heer, heeft u uw goedheid getoond. Toen u de hemel leeg gaf in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Om voor ons het lam te worden dat de zonde zou dragen. En ons weer terug te brengen in gemeenschap met een heilig en rechtvaardig God. Heer, dank u wel voor die goedheid die we in de Jezus Christus ontvangen hebben. En dan kunnen we dat lied zingen, tel je zegeningen één voor één. En gezegd verwonderd, hij liet nooit, maar ook nooit alleen. Heer, dank u wel voor het werk wat Guus en Jannie Brinske mogen doen. Al zoveel tientallen jaren. Heer, ze hebben vele mensen tot geloof, tot u mogen brengen. Heer, ik dank u wel voor de nieuwe gemeente of de nieuwe voorganger in de gemeente. Ik dank u wel voor het werk wat André mag doen. Heer, wilt u beschermen en leiden in het werk wat hij doet. Ik wil u danken, Heer, voor de vele kinderen die bereikt worden. Ik wil u bidden voor bescherming en ook voor een nieuw voorgangers-echtpaar of een evangelist in het grensgebied. Heer, we willen u bidden voor de toekomst voor het ziekenhuis. Heer, wilt u het allemaal in uw handen nemen. En ik dank u wel, Heer, dat we ook als gemeente verbonden mogen zijn aan dit stuk werk in Brazilië. Heer, dank u wel dat we ook straks de zendingscollecte mogen inzamelen voor dit werk. En wilt u ons helpen, Heer, om met gulle hand ook dit werk te mogen ondersteunen. Heer, ik wil u ook bidden voor Niels, die de komende week op scholentournee gaat met zijn groep. Heer, om daar op een creatieve manier ook het evangelie te verkondigen aan jongelui op school. Heer, wilt u hem tot zegen stellen? En laat het zo zijn, Heer, dat deze week ook voor vele jongelui op school een ommekeer zal worden. En dat zij u persoonlijk mogen leren kennen. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil ook danken, Heer, voor andere jonge mensen die vanuit onze gemeente elders studeren. We denken aan Anne Wil Hoek, Heer, die ook straks iets zal vertellen over de Evangelische Hogeschool, waar ze zoveel van u mag leren en mag leren ook om u te dienen. En ook mag ontdekken, Heer, wat uw plan is met haar leven. Heer, wilt u haar ook zegenen. Dank u wel voor de kinderen, voor de tieners, voor de jeugd, voor de jongvolwassenen in de gemeente. Dank u wel, Heer, dat we zo met elkaar, met oud en jong, uw gemeente, uw gezin mogen vormen en samen u mogen dienen en samen ons mogen voorbereiden in deze adventsperiode, niet alleen op uw eerste komst, Heer Jezus, want dat is al 2000 jaar geleden gebeurd, maar dat we door deze adventstijd ons opnieuw mogen richten op uw komst, Heer Jezus, en dat u een toebereid volk zult ontmoeten. Heer, dank u wel dat u ook deze morgen daarvoor wilt gebruiken. Heer, dank u wel voor ons zoals we hier vanmorgen bij elkaar gekomen zijn. Sommigen na een lange tijd, wat is het fijn om elkaar weer te mogen zien. Sommigen vanuit een ziekteperiode. Heer, we willen u hartelijk danken dat zuster De Wolf ook weer thuisgekomen is en dat u met haar geweest bent in het ziekenhuis. Dank u wel ook voor Fonny en haar man, de dochter van broeder De Wolf, dat ze uit Australië hier naar Nederland gekomen zijn. En ik wil u vragen, Heer, wilt u hen de tijd dat ze hier zijn, uw bijzondere zegen schenken, Heer? En dat ze het echt mogen ervaren, Heer, dat u heel dicht bij hen bent. Dank u wel dat u hen aan elkaar toevertrouwd heeft en wilt u hen ook zo zegenen. Heer, wilt u ons zo vanmorgen uw zegen schenken. In het bijzonder bidden we voor hen die erg ziek zijn. Wil u bidden, Heer, voor broeder Henk de Graaf, die heel zwak is, heel vermoeid is. Heer, wees hem nabij, samen met zijn vrouw. Heer, wees ze heel dicht nabij. Heer, dank u wel ook voor broeder Henk Ipskamp en doet hij dat ze ook vanmorgen bij ons kunnen zijn. Heren, u kent zijn ziekte, u kent zijn moeite. Heren, en ik wil u bidden, heren, wilt u rondom hen samenstaan en wilt u hen bemoedigen. Ik wil ook bidden voor het werk in Israël, voor Beit Ruth, heer. Dank u wel voor dit opvanghuis voor meisjes. En ik wil u vragen, heren, wilt u dit werk zegenen daar in Israël? En we danken u, heer, dat u ook in Israël en met uw volk ook tot uw doel zult komen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Dank je wel, Anne-Wil. Als we koek van je willen kopen, moeten we dan bij jou thuis aankloppen? Of ga je in de hal staan? Of hier misschien, daar heb je nog meer ruimte. Maar goed, kijk maar even. Mis haar niet. Goed, laten we met elkaar uit de bundel Opwekking een paar prachtige adventsliederen zingen. ...267, zo'n prachtig lied. ...267, groot is de Heer, hij is heilig en goed. Over Gods grootheid en zijn genade gaat het ook in lied 511, waar we vragen de Heer, Heer, maak mijn hart vol van uw heerlijkheid, openbaar in mij uw majesteit. Dan verkondig ik het wonder van uw naam. En mijn hart zal voor u zingen, Heer. 511 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
Zullen we samen uit Gods woord een gedeelte lezen, een prachtig adventsgedeelte uit Lucas, hoofdstuk 1. Vers 5 tot en met 25. Lucas 1, vers 5 tot en met 25. In Lucas 1, vers 5 lezen we het volgende. Er was in de dagen van Herodes, de koning van Juda, een priester genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk. En ze waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En ze waren beide op hoge leeftijd gekomen. En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God verrichtte in de beurt van zijn afdeling, dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer. En hem verscheen een engel des Heren, staande ter rechterhand, rechterzijde van het reukofferaltaar. En Zacharias ontroerde bij dat gezicht en vrees beving hem. Maar de engel zeide tot hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren. En gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En wijn en sterke drank zal hij niet drinken. En met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan. En velen der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. En Zacharias zeide tot de engel: waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschieden, opdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En het volk stond op Zacharias te wachten, en zij verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken, en zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis. Na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw zwanger, en zij verborg zich 5 maanden. Want, zeide zij, aldus heeft de Heer aan mij gedaan in de dagen waarin hij op mij nederzag, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Tot zover dit gedeelte. Voordat we er samen over na gaan denken, zingen we uit de bundel Johannes de Heer 571. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. 571. En terwijl we dat zingen en naar het voorspel gaan luisteren, zal er gecollecteerd worden. De eerste collecte is voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En de tweede collecte is voor Guus en Jannie Brinkske en het werk wat ze mogen doen in Brazilië. 571 uit de bundel Johannes de Heer. Wat een vreugde om een kind van God te zijn. Soms ja, word je er wel eens aan, een beetje aan gewend. Ach ja, dat ben ik al zo lang. Maar soms is het best wel weer eens goed om daar opnieuw aan herinnerd te worden. Wat het betekent door genade een kind van God te zijn. Wat een vreugde om een kind van God te zijn. Nou, die vreugde, daar gaat het ook vanmorgen om. De vreugde die God brengt in het leven van twee mensen die uitzichtloos in het leven stonden. Teleurgesteld. Misschien wel een beetje verbitterd. Maar als God in je leven komt, als God zich voegt in jouw leven, dan verandert er heel veel. We hebben vanmorgen een heel mooi stuk gelezen uit het boek Lucas. En als u het eerste stukje van Lucas leest, dan weet u dat Lucas niet zomaar over eendagsijs loopt. Lucas is een wetenschapper. Lucas is een onderzoeker. We lezen van Lucas dat hij alles netjes op een rijtje gezet heeft, nadat andere apostelen ook hun evangelie geschreven hebben. En dan lezen we dat Lucas alles helemaal in geregelde orde hier in het Lucas-evangelie opgeschreven heeft. Lucas begint dan ook eerder, vroeger in de tijd, dan Matthäus, Marcus en Johannes. Lucas begint al als enige evangelist bij de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Hij begint bij het begin van ja, eigenlijk de Messiaanse geschiedenis. Lucas zet niet een punt achter het Oude Testament en zegt ermee van, nou jongens, dat hebben we gehad, dat wordt afgesloten en nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Maar Lucas verbindt het Oude Testament met het Nieuwe Testament als één boek. Al is het zo dat tussen Matthäus, hè, als ik u dat laat zien, dat heeft u ook allemaal in uw Bijbel wel, die lege bladzijden voor het Nieuwe Testament, die lege bladzijden, die stellen in de Bijbel een periode voor van, schrik niet, 400 jaar. 400 jaar dat God zwijgt. We hebben de opstand van de Maccabeërs, Bar Kochwa. We hebben de opstand dat de Joden Jeruzalem opnieuw willen bezitten. 400 jaar van zwijgen gaat eraan vooraf. Maleachi, het laatste boek in het Oude Testament, eindigt met de aankondiging van Elia die zal komen. Die het volk zal voorbereiden op de komst van de Jezus. En Lucas begint met de aankondiging van Johannes de Doper. Het lijkt net of die 400 jaar gewoon helemaal weggepoetst worden. En dat het Oude en het Nieuwe Testament aan elkaar geknoopt worden als één prachtig boek. En waar begint het dan? Waar begint de Messiaanse geschiedenis in het Nieuwe Testament? De Messiaanse geschiedenis, als God naar zijn volk gaat omzien, waar vindt het plaats? Waar, op welke locatie vond het plaats waar we vanmorgen over gelezen hebben? In de tempel. In de tempel begint het. En het lijkt wel of Lucas daar zo van onder de indruk is. Want Lucas die schrijft in zijn evangelie over in de tempel. De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. In de tempel, als enige schrijft hij erover dat de Heer Jezus in de tempel gebracht werd toen hij 40 dagen oud was. Lucas schrijft erover dat de Heer Jezus als 12-jarig jongetje in de tempel gebracht werd. En dat hij in de tempel achterbleef. En dat hij tegen zijn ouders zei, weet je dan niet dat dit de plaats is waar ik God mag dienen? In de tempel. Nou, het is misschien een schot voor open doel. Maar u weet ook wat het laatste stukje van Lucas waar het over gaat? Zal ik het eens lezen? Het laatste stukje van Lucas gaat dat de Heer Jezus opgenomen is in de hemel. En dan staat er in vers 52 van Lucas 24. En zij keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap en zij waren voortdurend, waar? In de tempel. Weet u, één ding is zeker. Als God straks opnieuw gaat omzien naar zijn volk en de Messiaanse geschiedenis in vervulling gaat brengen, wat staat er? Hij zal wederkeren naar zijn tempel. Daar gaat het gebeuren. En die tempel die staat niet in Mekka, waar miljoenen mensen vandaag naartoe gaan, maar die tempel die staat in Jeruzalem. De enige plaats die God uitgekozen heeft om daar te wonen. En als we vanmorgen de adventskaarsen aansteken, dan moet dat onze blik, onze ogen trekken, onze ogen wijzen naar één stad, Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. Nou, en dan begint Lucas met dat evangelie heel eenvoudig in dat vijfde vers. Er was eens. Staat het er? Nou, wij hebben bij ons thuis allerlei platen, grammofoonplaten van de sprookjes van de Efteling. We hebben weer een pick-up in huis gehaald en we kunnen al die platen weer draaien. En we vinden het prachtig om naar de sprookjes van de Efteling te luisteren. Er zijn er genoeg van. Weet u waar ze allemaal mee beginnen? Elk sprookje. Er was eens. Er was eens. Nou, dan weten we het wel. Dat is niet echt gebeurd. Dat is maar een sprookje. En zo wordt er ook heel veel, als het gaat over de Messiasgeschiedenis, gesproken in termen van sprookjes. Het zijn maar sprookjes, het zijn maar verhaaltjes met een kripje en een beetje stro en een ezeltje en een os en een stalletje. Sprookjes. Nou, ik vind het zo mooi dat Lucas niet begint met er was eens, maar hij begint in vers 5, er was in de dagen van Herodes. Heeft het gelezen in de krant? Nog niet zo lang geleden heeft men ten zuiden van Jeruzalem, bij het Herodion, heeft men een paleis gevonden van Herodes. Met alles erop en eraan. Men heeft een theater gevonden waar Herodes zijn vermaak had. Het is allemaal historisch terug te vinden in de grond in Jeruzalem. Het gaat hier niet zomaar over een verhaaltje. Het is werkelijke geschiedenis. Daarom, ik heb het wel eens meer verteld, ik spreek nooit over het kerstverhaal, maar over de kerstgeschiedenis. Het is niet zomaar een verhaal. Het is historie. Het is tijd en plaats. Daar in Jeruzalem. Daar in de tempel. In de tijd van Herodes, die van 37 voor Christus tot 4 voor Christus leefde. U zult misschien zeggen, nou dat is vreemd. Inderdaad, onze jaartelling is wat correcter. En we weten dat Christus in wezen 6 jaar voor Christus geboren is. Als we die jaartelling goed zouden doen, want Herodes die heeft nog een vreselijke kindermoord gepleegd toen de heer Jezus waarschijnlijk al 2 jaar oud was. Want hij zei alle jongetjes van 2 jaar en jonger. Dat was al 2 jaar na de geboorte van Christus waarschijnlijk die vreselijke kindermoord in Jeruzalem. Dus dan zal de heer Jezus toch zeker 6 jaar, dus 2 jaar voor het sterven van Herodes, geboren zijn. Herodes, een vreselijke koning. Een vreselijke koning stond als een vreselijke koning bekend bij Octavianus, de keizer van Rome. En die had op een gegeven moment gezegd, nou je kan toch geen kwaad doen, ga jij maar naar Juda. En word jij daar maar koning. Het was een gunstbewijs van de keizer van Rome dat hij daar koning mocht zijn over Juda. Een koning die probeerde aan te pappen, zowel met Rome als met de Joden daar in Jeruzalem. En hij probeerde in een goed blaadje te blijven bij de koning en bij de Joden. Vandaar dat hij de tempel ook heel mooi hersteld heeft en veel goeds gedaan heeft voor de Joden. Maar toen Herodes oud werd en zou moeten sterven, toen heeft Herodes, staat in de geschiedenis, de belangrijkste Joden gevangen gezet. En hij heeft gezegd, als ik sterf, dan zal er waarschijnlijk niemand rouwig om zijn. Dan wil ik toch dat er gerouwd wordt. En op mijn sterfdag moeten deze Joden geëxecuteerd worden. Dan is het toch nog rouw op de dag dat ik sterf. Dat is de geschiedenis van Herodes. Nou, in deze tijd, in deze geschiedenis, daar vinden we deze man Zacharias. En de naam Zacharias betekent heel eenvoudig God gedenkt. God vergeet niet. God gedenkt. En Elisabeth, God is mijn eed. God heeft beloofd. En ik vind het zo mooi dat God deze man en deze vrouw uitkiest om te laten zien dat God het volk niet vergeten is. Dat God inderdaad gedenkt. En dat God inderdaad zijn eed, zijn belofte vervult. Vandaar deze twee prachtige namen. Zacharias en Elisabeth. En dat God gedenkt, dat kunnen we terugvinden in de tijd van Noach. God gedacht aan Noach. We kunnen terugvinden in de tijd van Abraham. God gedacht aan Abraham. We kunnen terugvinden in de tijd van de gevangenschap van het volk in Egypte. God gedacht aan zijn volk. God denkt en God heeft beloofd. Dan zien we inderdaad dat het niet zomaar is. Maar Zacharias is bij een priesterafdeling. Er waren er 24 die elke keer 2 weken was een priesterafdeling verantwoordelijk voor het werk in de tempel. En Zacharias was bij de 8e priesterafdeling, Abia. En we lezen van Zacharias en Elisabeth dat ze godvruchtig waren. Dat ze leefden naar Gods gebod, onberispelijk. Dat ze zo God dienden, naar alle geboden en rechtvaardig waren. Maar wat staat er dan? Maar Elisabeth was kinderloos. Je denkt heel vaak, waar zou dat nou aan gelegen hebben? Zouden ze gezondigd hebben? Want het was een verschrikkelijke schande in die tijd, als je geen kinderen had. Je was verstoten van Gods goedheid. Zo dacht men. Weet je, zo hebben wij vaak allemaal onze gedachten als er mensen ziek zijn. Of als er wat gebeurt. Je hoeft helemaal niet ziek te zijn. God die wil niet dat je ziek... Alle ziekte is uit de duivel. We hebben allemaal zo makkelijk onze oordelen klaar van als er iets met iemand gebeurt. Nou, deze mensen, die leefden zo dicht bij God. En hun diepste, hun grootste wens werd nog niet vervuld. Waarom? Wat is het belangrijk om God te betrekken in die moeilijke periodes? En je zult altijd zien als het voor de mens volkomen onmogelijk wordt. Ik vond het zo mooi dat jochie wat zei, als mijn vader op een knopje drukt, dan gaat het omhoog. Als wij onze onmogelijkheden zien, onze beperkingen, dat wij het niet kunnen. Nou, daar wil God ons hebben. Daar wilde God Abraham en Sara hebben. Abraham die over de 100 was. Sara die een ent in de 90 was. En toen zei God, en nou ga ik het doen. Als wij, als voor de mens, het onmogelijk geworden is. Weet je, en dan is het zo wonderlijk. Dan wordt Zacharias door het lot aangewezen om in de tempeldienst te doen. Ik heb bij het woordje lot in mijn Bijbel God gezet. Want hij werd niet zomaar door het lot aangewezen. Mensen, dit is zo bemoedigend. Het is niet zomaar het lot wat ons leven bepaalt. Ook al heb je soms zoveel moeite in je leven. Ook al zijn er zoveel beproevingen in je leven. Ervaar alsjeblieft dat nooit het lot ons leven bepaalt. Maar God. God die heeft de keuze gemaakt. En het was door Gods beslissing dat Zacharias daar in de tempel kwam. Zacharias die mocht in het heiligdom de priesterdienst vervullen. Wonderlijk. Zacharias in de tempel aan het werk. Als priester. De lampen verzorgen. Er staat in Exodus 30 dat de priester 's morgens om 9 uur onze tijd, het derde uur van de dag. Het eerste uur was 6 uur 's morgens, dus het derde uur van de dag, 's morgens om 9 uur, de lampen moest verzorgen. En 's middags om 3 uur, het negende uur, moest hij de lampen aansteken. En terwijl hij de lampen verzorgde, op dat moment, en terwijl hij de lampen aanstak, moest de priester ook reukwerk brengen op het reukofferaltaar. Terwijl het volk op het uur van het gebed, 9 uur 's morgens, 3 uur 's middags, op het tempelplein stond, wetende dat er een priester in het heiligdom was die het reukoffer aan God bracht. Dat reukoffer, dat heeft nog een hele mooie betekenis. Natuurlijk in het boek Openbaring kunnen we er ook over lezen. Openbaring 7, Openbaring 9, prachtig. Maar in de psalmen, als u met mij eventjes die psalmen op wil slaan, in psalm 141 kunnen we dat lezen. Psalm 141. Psalm 141, daar staat in dat tweede vers. Misschien vers 1 te beginnen. O Heere, ik roep u aan. Haast u tot mij. Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. En dan komt het. Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als het avondoffer. Is dat niet mooi? Dat de hoge priester het reukwerk bij God bracht als het ware: Heer, hier zijn de gebeden van het volk. Je zou bijna kunnen zeggen dat Zacharias ook zei: en Heer, hier is ook mijn gebed. Hier is ook mijn verlangen. We hebben daarin de Bijbelavonden op de tweede dinsdag, of de dinsdagavond altijd, met elkaar over nagedacht. Hoe wij een hoge priester hebben die het heiligdom is ingegaan. En die voor ons de gebeden voor Gods aangezicht brengt. Mensen, wat is het belangrijk? En ja, dat is zo mooi om te zien. Als je soms wel eens vraagt, kun je je iets voorstellen van het werk wat de Jezus hier op aarde gedaan heeft? Nou, dan kunnen we ons dat wel aardig goed. Maar als je dan de tweede vraag stelt, maar kun je me ook iets vertellen over het werk wat de Jezus nu doet in de hemel, het hemelse werk? Ja, dan zitten we al gauw met onze schouders in de lucht. Ja, ja, hij bidt en hij pleit voor ons, hij maakt een woning gereed. En als je dan vraagt, ja, maar wat betekent dat dan? Dan weten we het soms niet. Ik denk dat wij als gemeente heel vaak nog buiten dat heiligdom blijven. We blijven er vaak nog een beetje buiten. En we hebben het nog niet helemaal door vaak, wat het werk van de Jezus nu in de hemel is. Nou, dat zijn de onderwerpen waar we het met name dinsdagavond over gaan hebben. En over hebben, over dat belangrijke werk wat de Jezus nu in de hemel doet. Hij brengt het gebed voor Gods aangezicht. En weet je, als er gebeden wordt, ik zeg altijd, het gebedsuur is Gods openbaringsuur. Dan gaat God wonderen doen. Omstreeks welk uur werd de Heilige Geest uitgestort? Het is reeds het derde uur. Hoe laat was dat? Om 9 uur 's morgens. Toen de hoge priester het reukoffer, of toen de priester het reukoffer aan God bracht. Precies op dat moment werd Gods geest uitgestort. Mooi, hè? Wanneer klonken de mooiste klanken over deze hele wereld, die ooit iemand uitgeroepen heeft: het is volbracht. Weet u hoe laat het toen was? Precies op het moment dat de priester voor het reukofferaltaar stond en het reukoffer aan God bracht. Precies op die twee momenten gebeurde deze prachtige, prachtige wonderen van God. En op dit moment zei God tegen Zacharias: Zacharias, ik heb je gebed verhoord. Wij moeten die uren van gebed, of die gebedstijden, of het feit dat wij weten dat er iemand is die in de hemel onze gebeden voor Gods aangezicht brengt, veracht het niet. Versmaad het niet. Want het zijn de belangrijkste dingen die vandaag gebeuren in ons leven. En dan, als Zacharias staat voor dat reukofferaltaar staat, het ene moment ziet hij niemand en hij knippert met zijn ogen en er staat rechts van het altaar, daar staat een engel van de Heer. Ineens wordt de onzichtbare werkelijkheid een zichtbare werkelijkheid. Komt God zo zichtbaar, tastbaar in ons leven. Met een geweldige boodschap van genade. Een boodschap van genade. God vergeet je niet. Je gebed is verhoord. Toen het onmogelijk in jouw leven aanwezig was, heeft God jouw gebed verhoord. En weet je, je zult een zoon krijgen, aan mij toegewijd. Hij zal groot zijn voor de Heer. Hij zal geen sterke drank, geen wijn drinken, maar hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Een vertaling zegt dat, letterlijk. In de Efezebrief kun je het ook een beetje vinden. Geen sterke drank en wijn, maar vervuld zijn met de Heilige Geest. Het een of het ander. Soms zijn we zo vol van wijn en sterke drank. Soms zijn we zo vol van het genot van deze wereld dat er geen plekje meer is voor de Heer, voor de Heilige Geest. Ik heb daar trouwens best wel een beetje verbaasd van gestaan. Dat je soms heel duidelijk bepaalde dingen kunt vertellen in de Bijbelavond, de Bijbelstudie, of zondagsmorgens in de dienst. Het gaat ook komende dinsdag over een dienst van een paar weken geleden. De vragen waar we met elkaar over na gaan denken. En dat je dan op een gegeven moment denkt van, dat sommige mensen zeggen, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar je het over gehad hebt. Ik denk van, oh jongens. Nou, dan moet ik mijn werk maar eens een andere keer doen of zo. Of iets anders gaan doen. Ik weet het niet meer waar het over ging. Weet je hoe dat komt? Omdat wij eigenlijk in ons hoofd helemaal vol zitten. Er kan eigenlijk helemaal niets meer bij. Er komt zoveel informatie op ons af. We zijn met zoveel dingen bezig. Dan horen we het op dit moment wel. En ik hoor het heel vaak. Als ik op pastoraal bezoek ben bij broeders en zusters. En dan s'avonds ga ik naar bed. En dan denk ik soms nog wel eens, waar ging het ook weer over vanmorgen? Komt het toch helemaal niet meer op? Nou, dat is een groot gevaar. Dat we zo vol. Dat bedoelt de Bijbel. Vol met wijn en sterke drank. En leeg van de geest. Of geen wijn en sterke drank. En vervuld met Gods geest. Het ligt er maar net aan. Waar vul je je leven mee? U kent het wel, die gelijkenis van die man die het zaad ging zaaien. En een gedeelte van dat zaad, dat kwam tussen de dorens. En het wilde wel opkomen, maar het werd verstikt. Het werd verstikt, het kreeg geen kans. Nou, u weet wel, dat als wij in ons leven plaats hebben voor het woord van God, dat we echt daar ruimte voor maken. Heere God, hier wil ik aan denken. Daar wil ik misschien eens in een notitieblokje iets wat over schrijven. Daar wil ik de komende week mee bezig zijn. Weet je wat dan gebeurt? Dat woord is eigenlijk de Heer Jezus zelf. Toen de Heer Jezus hier op aarde geboren werd, lezen we, er was geen plaats. Geen ruimte. Mensen, wat is het in deze adventtijd belangrijk om te zeggen, Heer Jezus, neem mijn hart maar in bezit. En weet je, dan is dat gebed van Zacharias en Elisabeth niet meer een egoïstisch gebed van Heer, wilt u mijn verlangen vervullen? Maar in dat gebed staat dan niet hun wil centraal, maar Gods wil. Want het kind wat ze krijgen is aan God gewijd. Heer, ik vraag het niet voor mezelf. Wie was het nog meer in het Oude Testament? Die kinderloos bleef. En op een gegeven moment een omslag maakte in haar leven. In de tempel kwam en toen zei Heer, het kind wat u mij wilt geven, zal ik aan u wijden. En toen werd Gods gebed verhoord. Misschien best wel goed om je voor jezelf af te vragen, welke wil staat centraal in ons gebed? Is ons gebed alleen maar een verlanglijstje opzommen van Heer, wilt u dit doen, Heer, wilt u het zo doen, wilt u dat? Of is ons gebed, staat God centraal in onze wens, in het gebed? Wat een gebedsverhoring. Als God hem dan die zoon belooft, dan reageert Zacharias heel ongelovig. Ja, als God soms een gebed verhoort, dan denken we ineens, hé, wat gebeurt er nou toch? God verhoort gebeden. Ja, inderdaad. Want God wil graag gebeden verhoren. En dan zegt Zacharias tegen de engel, nou, dan wil ik daar wel graag een bewijs van hebben. Bewijs dat dan eens. Hoe weet ik dat het waar is wat u zegt? Nou, en dan zijn er twee uitdrukkingen. U kunt het vinden in Lucas 1 vers 18 en 19. Want dan zegt Zacharias, waaraan zal ik dat weten? In vers 18, want ik ben een oud man. Het kan niet meer. Het is onmogelijk. Het lukt niet meer. En mijn vrouw is op hoge leeftijd. Waaraan zal ik dat weten? Want ik ben een oud man. En weet je hoe vers 19 dan begint? En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel. Zie je die twee dingen tegenover elkaar? Zacharias zegt, ik ben een oud man. Of Zacharias en Gabriel, die zegt, ik ben Gabriel. Ik ben Gabriel, de engel van God. De sterke man Gods, dat betekent de engel Gabriel. Waarin geloof je dan? In die oude man, die het niet kan? Of geloof je in Gabriel, de sterke man van God, die rechtstreeks bij God vandaan komt. We kijken in het geloof zo vaak naar onze eigen mogelijkheden. Naar dat wat wij zelf kunnen. Maar we moeten leren kijken naar de sterke man. Naar Gabriel, de grote man van God, naar God zelf. Ik ben Gabriel. Om jou deze blijde boodschap, letterlijk staat in het Grieks, om jou te evangeliseren. Om jou deze blijde boodschap te verkondigen. Maar als je nou niet gelooft. Als je zegt, Heere God, ik vind het een prachtige boodschap. Maar niet voor mij, want ik ben een oude man. Voor mij geldt het niet. Want bij mij zit het heel anders in elkaar. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gebeurt precies hetzelfde als wat met Zacharias gebeurde. Gij zult zwijgen. Gij zult zwijgen. Ongeloof leidt tot zwijgzaamheid. Als je Gods woord niet in je laat komen, niet bewaart, niet aanvaardt, dan heb je nog maar zo weinig om over te praten. Ik hoop dat dat de komende weken anders zal zijn bij ons in de gemeente. En dat de mensen zullen staan te dringen bij Lennart van ik wil graag dan en dan op het winkelcentrum meehelpen. Of geef me maar een bos van die folders. Want ik geloof het woord van God. Ik aanvaard het woord van God en ik wil niet zwijgen. Ik wil graag ervan vertellen. De stem in de woestijn wordt aangekondigd in Johannes de Doper. En tot die stem zal klinken, zal er gezwegen worden. Het priesterschap in het Oude Testament wordt tot zwijgen gebracht. en het nieuwe priesterschap van de Jezus mag beginnen. O, laten we God nemen, geloven, dat wat hij zegt. En dat ons zwijgen doorbroken zal worden. Als God zijn belofte vervult. En wat een moment zal dat geweest zijn voor Zacharias. Dat het kind geboren werd. En wat lezen we dan? Hij jubelde het uit. Hij vertelde het aan iedereen over de grootheid van God in zijn leven. Laten we God nemen in zijn woord, zoals hij dat beloofd heeft. En hem danken dat we uit mogen kijken naar het geweldige moment. Dat hij terugkeert naar zijn tempel. Om alle dingen nieuw te maken. Amen. Zullen we met elkaar gaan bidden en gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen dit prachtige stukje uit Lucas mochten lezen. Dat we er over een paar dingen wat na mochten denken. Ik wil u hartelijk danken, Heer, dat u niet vergeet. Dat u belooft en dat u uw woord waar maakt. Heer, wat een geweldig moment. Dat uur van het gebed, als het volk buiten staat. En Heer, in wezen mogen wij binnenkomen. Het voorhangsel is gescheurd. Maar Heer, we weten dat we nog niet in de hemel zelf zijn. Waar u, Heer Jezus, voor het reukofferaltaar staat. Waar de gebeden omhoog gezonden worden. De gebeden voor uw Vader gebracht worden. Heer, dank u wel voor het werk wat u doet. Nu in de hemel, in het hemelse heiligdom. Terwijl het volk nog buiten wacht. Maar elk moment, Heer Jezus, kunt u buiten komen. Niet zwijgend, zoals Zacharias, met zoveel belofte. Johannes die de taak kreeg om het volk voor te bereiden op de komst van de Messias. Heer, het is Advent. En we weten, Heer Jezus, uit het tekenen van de tijd, dat u elk moment kunt komen. Heer, laat het zo zijn dat we klaar zijn. Dat we klaar zijn om u te ontmoeten. Dank u wel, Heer Jezus, dat u eerst als het lam kwam. Om voor ons te sterven. Om de weg naar u vrij te maken. En dat we nu mogen weten, Heer Jezus, dat u als de hemelse bruidegom zult komen. Om ons voor altijd mee te nemen. Heer, dank u wel voor die blijde boodschap. Dank u wel dat u naar ons omziet en dat u ons nooit vergeet. Heer, wilt u onze monden openen, zodat wij kunnen spreken van uw liefde, van uw genade. En wilt u ons helpen te bidden met niet mijn wil centraal, maar uw wil. Dank u wel daarvoor. Heer, wilt u straks met ons meegaan naar huis. Dat ook nog een hele fijne zondag geven. En ook vanavond, Heer, als we rondom de tafel met brood en wijn samenkomen. Heer, laat het zo zijn dat we dat brood en die wijn niet versmaden. En andere dingen belangrijker vinden vanavond. Maar dat we een verlangen hebben om bij u aan tafel te zitten. En van het brood te eten en de wijn te drinken. En uw dood en overwinning te mogen verkondigen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. Lied 115 uit de bundel Johannes de Heer. De eerste twee coupletten voor de zegenbeden. En het laatste couplet na de zegenbeden. En tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. gaan staan voor de zegenbeden. Ontvang dan Gods zegen. Neem hem mee en draag hem uit daar waar u de Heer mag dienen. Zo mogen de liefde van onze hemelse Vader en de volle genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, bemoedigende gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat Jezus zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.